Broeders en zusters, een fijne zondag toegewenst. En ik mag weer een woordje plaatsen uit Gods woord. En ik wil graag een tekst lezen uit 1 Kronieken 14 vers 8 tot 17. We kunnen die misschien samen eens nemen. Dus 1 Kronieken hoofdstuk 14 vers 8 tot 17. Ondertussen vertel ik een beetje de achtergrond. Nadat David eerst 7 jaar geregeerd had over Juda vanuit Hebron, wordt hij uiteindelijk als koning aangesteld over heel Israël en Jeruzalem. En deze geschiedenis is rond die tijdspanne te situeren. Laat ons eventjes kijken naar dus 1 Kronieken 14 vers 8 tot 17. Ik lees het even voor. Toen de Filistijnen hoorden dat David tot koning over geheel Israël gezalfd was, trokken alle Filistijnen op om zich van David meester te maken. David hoorde het en trok uit hun tegemoet. Toen de Filistijnen gekomen waren en zich verspreid hadden in de vlakte Rephaïm, vroeg David God: "Zal ik optrekken tegen de Filistijnen en zult gij hen in mijn macht geven?" En de Heere antwoordde hem: "Trek op, ik geef hen in uw macht." Zij trokken dan op naar Baal, Perazim, waar David hen versloeg. En David zeide: "Door mijn hand is God door mijn vijanden heen gebroken, zoals water doorbreekt." Daarom noemde men die plaats Baal Perazim. Zij lieten daar zelfs hun goden achter, en op bevel van David verbrandde men ze met vuur. Toen de Filistijnen zich wederom in de vlakte verspreid hadden, raadpleegde David God opnieuw. En God zeide tot hem: "Trek niet op achter hen aan, maak een omtrekkende beweging, zodat hij hen kunt aanvallen van de kant der balsemstruiken. Zodra hij een geluid van schreden hoort in de toppen der balsemstruiken, trek dan uit ten strijde, want dan is God voor u uitgetrokken om het leger der Filistijnen te verslaan." David nu deed zoals God hem geboden had, en zij sloegen het leger der Filistijnen van Gibeon tot Gezer. En Davids naam verbreidde zich in alle landen. De Heere legde de schrik voor hem op alle volken. Wel, ik wil graag eerst iets zeggen over de tegenstander, de Filistijnen. En de Filistijnen zijn een tegenstander van het volk van God, die reeds heel vroeg in de Bijbel op de proppen komen. Reeds bij de volkerenlijst van Genesis hoofdstuk 10, vers 13 tot 14, we gaan dat niet opslaan, maar merk je al dat de Filistijnen in die volkerenlijst staan. En ze zouden afkomstig zijn van Kreta. Al die jaren zijn de Filistijnen de hardnekkigste tegenstanders van het volk Israël gebleven. Maar de naam overeenkomst met de Filistijnen betekent of heeft eigenlijk niks te maken met de Palestijnen van vandaag. Want de Filistijnen zijn... Palestijnen tenminste, zijn zeker geen nazaten van de Bijbelse Filistijnen. Nu, zoals gezegd, onder de Palestijnen vinden zich tegenwoordig ook veel Arabieren. Ik wil het hebben over de Filistijn als een geestelijke tegenstander van God, namelijk de niet-gelovige mens. Nu, ik wil dan ook iets zeggen over de strijd zelf nu. En we gaan eventjes naar de eerste strijd die gevoerd werd. En daar merk je heel duidelijk dat David God raadpleegde en ook duidelijke richtlijnen kreeg. En hij haalt overwinning. Hij haalt een prachtige overwinning. En dan is er een tweede strijd in diezelfde vlakte met dezelfde tegenstander. En dan zou je misschien verwachten dat wij, als wij zo'n strijd zouden voeren, dat we meteen tekeer gaan en dat we de strijd aanbinden. Maar David niet. Hij raadpleegde eerst opnieuw de Heere. En hij kreeg totaal andere richtlijnen. En weer krijgt hij de overwinning. Wel, wat ik daarmee wil zeggen is dat wij ook in een strijd verwikkeld zijn. En het is een strijd tussen twee rijken. De macht van de tegenstander en het koninkrijk van de Heer. En het is niet eenvoudig om mensen van het ene koninkrijk naar het andere te krijgen. Of over te brengen. En al die jaren is de mens verwikkeld in het slechte machtsrijk. In een dictatuur zal het maar zijn. Wel, de mens in dat rijke of in dat machtige... in dat machtsrijk is eigenlijk nog altijd niet veranderd. Hij is nog steeds in opstand tegen de God van hemel en aarde. En ik heb soms de indruk dat we naar een zekere climax gaan. En als we eventjes naar 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 1 gaan, hou misschien je vinger bij deze tekst, maar we gaan even naar 2 Timotheus. Hoofdstuk 3, vers 1 tot 5, daar lees ik het volgende. Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen, want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben, houdt ook deze op een afstand. Dus we zien hier een heleboel dingen in de laatste dagen en ik heb zo meer en meer de indruk dat we daar echt ook dichter en dichter bij komen. Het gaat hier ook over die mensen in dat slechte machtrijk. En vooral in Europa heb ik soms de indruk dat die strijd enorm wordt, maar dat zal in andere landen ook het geval zijn. Nu is er eerder sprake van een periode van pre-evangelisatie. En ik noem dat de grondvoorbereiding, maar persoonlijk geloof ik dat er nog veel mensen tot de Heer zullen komen in Gods Koninkrijk. We zullen terug oosten, maar we moeten eerst nog een klein beetje zaaien. Ik heb die overtuiging, dat er nog een opwekking zal komen. Nu, er zijn 2 belangrijke zaken die ik alvast wil doorgeven. Dat is het volgende. Ik heb een tekening of een dia uitgeprint en ik ga eventjes proberen om hem te tonen. Zo, kun je hem zien? Dus 2 belangrijke zaken en een eerste daarvan is onze afhankelijkheid. En je ziet daar een tekening van een ezel die dus te zwaar beladen is en hij raakt niet meer vooruit. Ik kan het ook niet zelf. Wel, een heel belangrijke zaak is dus de afhankelijkheid van God. Ons steeds afhankelijk staan van God. Ook al denken we dat we de juiste methode hebben om mensen te bereiken, we hebben te maken met een heel creatieve God die we niet kunnen vastpinnen. Dus telkens is het daarom belangrijk in de strijd, ik ga het nu noemen eerder evangelisatie, dat we ons afhankelijk stellen van hem. Dus mijn vraag daarbij is, hoe is je gebed? Hoe is je stille tijd? Verwacht je eigenlijk nog wel echt gebedsverhoringen of ben je in een soort routine gekomen en weet je zelfs niet eens meer waarvoor dat je gebeden hebt? We moeten, denk ik, in ieder geval in actie schieten. En David begon met de strijd als er moest gestreden worden. En er moet nu gestreden worden. Oh, het doet mij heel wat pijn in heel wat evangelische gemeenten en kerken. Die echte kerken geworden zijn in die zin, ja, dat er niks meer verandert. Mensen doen hun zondagsplicht, een beetje bidden, een beetje Bijbel lezen. Terwijl buiten mensen verloren gaan. En het is heel iets anders, terwijl dat David strijd voerde tegen de Filistijnen, is het onze bedoeling om juist die mensen te winnen voor de Heer. En veel mensen die denken enkel over God als een soort adviseur. Ik heb daar een beeld van, ik zal het eventjes tonen. En er staat daar een tekst bij. Wie steeds op de wind let, zal niet zaaien. En wie steeds op de wolken ziet, zal niet maaien. Dat klopt eigenlijk ook als een bus. Dus we moeten niet te veel op de wind zien. En niet te veel op de wolken ook zien, want dan gaan we nooit in actie schieten. Laat ons niet kijken naar de omstandigheden, maar laat er ons invliegen. Maar weet u wat wij missen? We missen een boel dingen. En als we gaan eventjes naar Colossenzen hoofdstuk 3 vers 12, daar is er een lijst, een aantal kenmerken die we eigenlijk volgens mij heel vaak missen. We gaan eventjes naar Colossenzen hoofdstuk 3. Colossenzen hoofdstuk 3. In Colossenzen hoofdstuk 3, vers 12 tot 15, lees ik het volgende. Colossenzen 3, vers 12 tot 15. Doet dan aan als door God uitverkoren heiligen en geliefden innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkander en verheef elkander. Indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk ook de Heer u verheven heeft, doet ook hij evenzo. Dus, en dan staat er nog verder, en doet bij dit alles de liefde aan als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke hij immers in één lichaam geroepen zijt, regeren in uw harten en wees dankbaar. Dus, wat zie je wel, we missen een heleboel dingen. We missen innerlijke ontferming, goedheid, zachtmoedigheid, geduld, verheving aan elkaar, maar vooral, we missen liefde als de band der volmaaktheid, staat erin. Ik kan het eigenlijk maar zo zeggen, en als we ons niet langer zorgen maken over de mens in dat slechte machtsrijk, het feit dat die mens verloren gaat, ja, dan missen we liefde, dan missen we liefde. Nu, wat is de remedie daartegen? Wel, de oplossing wordt ons meteen in dezelfde tekst gegeven, en ik lees verder in hoofdstuk 3, vers 16. Het woord van Christus woont rijkelijk in u, zodat hij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst, en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, goede dank brengt in uw harten. En al wat hij doet met woord of werk, doe het alles in de naam des Heeren Jezus, God de Vader, dankende door hem. Dus het eerste dat er aan staat, is eigenlijk, het woord van Christus woont rijkelijk in u. Ik heb de indruk dat zelfs in de coronatijd dat heel wat mensen aan het dieren zijn, ondanks dat ze ja, soms wat meer tijd hebben om thuis in het woord te lezen. Ik zou u in ieder geval, ik zou bijvoorbeeld wel een keer duurd hebben van een letterlijk dieet, maar niet van het dieet wat u absoluut niet mag volgen. En dat is een dieet om Gods woord niet meer te lezen. Ik heb daarvan ook een zo'n beetje een cartoon gevonden. Hè. Kun je hem zien? Voilà. Hè. Dus na de 7 jaren zou je terug 7 magere jaren verwachten. En dat is absoluut niet de bedoeling. Hè. Laat ons het woord van Christus opnemen. Omdat ik zelf door mijn werk met een grote VZW werk, moet ik her en daar na verschillende nieuwjaarsrecepties, openingen en zo. En op dat moment van diëten is er weinig sprake. Laat ons eerlijk zijn, je moet toch erg gemotiveerd zijn, in mijn geval toch, om maaltijden over te slaan. Mijn vrouw heeft daar heel wat minder moeite mee. Ze heeft er zelfs geen last van. Hè. Ze kan zomaar zeggen van, oké, ik ga een keer een maaltijdje overslaan. Maar het probleem bij het geestelijk voedsel is dat we precies gemotiveerd moeten worden om het wel tot ons te nemen en om niet op dieet te gaan. Dus mijn vraag is van, eet je wel voldoende geestelijk voedsel? Of ben je op dieet? Woont het rijkelijk in u zoals er hier staat? En als dat zo is, dan gaan er 2 gevolgen zijn als Gods woord rijkelijk in jou mag wonen. Je wordt geleerd, staat er, en soms ook terechtgewezen, maar we hebben dat nodig. Ik heb dat nodig, want ik weet van mezelf, ik ben een grote egoïst die door Gods genade gered is. Maar ik zal het eerlijk zeggen, jullie zijn niet veel beter. Hè? Jullie moeten ook geleerd worden en jullie hebben ook nu en dan een vermaning nodig uit Gods woord, net zoals ik. En een tweede zaak, een tweede gevolg die er zal zijn, is dat je God gaat danken met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, staat er. Hè? Wel, is Gods blijdschap uit je leven weg of is er nog te zien aan jou dat je iets hebt wat zij niet hebben? Onlangs was ik in de gevangenis en een van de gevangenen zei, ik begrijp nog altijd niet waar het juist over gaat, Ivan, maar ik wil dat enthousiasme, die blijdschap over jouw geloof, die wil ik ook. Hè. Ik was blij dat te horen, want soms sta je daar niet bij stil en soms denk je van, ja, zou ik dat nou wel genoeg voorleven? Maar dat was toch wel een hart onder de riem, omdat ik het te horen zo. Niet dat ik altijd zo ben, maar... Maar het is wel belangrijk dat mensen zien en dat ze hunkeren omdat jij iets hebt wat zij niet hebben. Hé. Dus het woord van God, het woord van Christus, moet echt wel in grote mate in jou aanwezig zijn. En dan staat er nog een tweede opdracht, niet alleen dat het woord van Christus in jou aanwezig is, maar een tweede zaak is dan, alsjeblieft, leef voor hem, staat er. Hé. En al wat je doet met woord of werk, dat is dus alles, hé. Leef voor hem, doe het alles in de naam van des Heeren Jezus. Dus begin met te spreken over hem, begin met te werken voor hem, hem te danken. Oh, nog een keer, we zijn veel te veel in een routine vervallen. Een beetje werken, een beetje slapen, een beetje ontspannen, een beetje naar de gemeente, een beetje eten, een beetje spreken over de Heer en met de Heer, een beetje spreken tegen elkaar. Ja, dat is inderdaad allemaal heel belangrijk, maar alstublieft, doe het dan voor de Heer. Steekt alles je tegen, dan denk ik dat het is omdat je op de verkeerde manier bezig bent. Je doet het voor jezelf en niet voor de Heer. Doe het dus alstublieft voor de Heer. Doe je afwas voor de Heer. Strijkt de was voor de Heer. Zet je in de gemeente, maar voor de Heer. Ga je gaan werken? Met de Heer en voor de Heer. Praat tegen elkaar over de Heer. Praat tegen je buur over de Heer. En vooral ga hem danken zoals het hier staat. Maak maar een lijst met al de redenen waarvoor dat je hem kunt danken. En je zult zien, dat is ongelooflijk. Maar weet je waar een fout zit? Dat is dat veel mensen gaan bidden voor onderwerpen waarvan dat ze na een tijdje niet eens meer weten dat ze ervoor gebeden hebben. Ja, hoe kan je daarvoor danken? Dus alstublieft, houd dat bij en zie zoals een klein kind uit naar een antwoord op een vraag. Dus het is belangrijk dat je hart, je ingesteldheid, op die manier zal dus totaal veranderen als je op die manier begint te leven. Enerzijds door het woord van God, van Christus rijkelijk in u te laten wonen en ten tweede door hem, door voor hem te leven. Met hem en voor hem te leven. Je gaat zien, dat zal een totale verandering brengen. Ik heb hier nog een foto. Ik ga hem eventjes tonen. Misschien herken je dat niet meteen, maar dit gaat hier over een club. De Fort Capri club. Hè. En ze hebben op dat moment, op die foto, hebben zij een reunie. En als die groep samenkomt, bijvoorbeeld, hè, dan is dat ongelooflijk. Dus dan zie je al die verschillende Fort Capri staan. Dus ze zijn echt wel enthousiast voor hun auto. Ze hebben een vlag met Capri erop. Ze hebben zelfs Capri t-shirts. Ze hebben Capri schoenen. Ze hebben Capri vorken bestek. Het is ongelooflijk. Dus alles waar dat ze mee bezig zijn, is met Fort Capri. Als ze dromen s'nachts, dan denk ik dat ze weer denken aan hun Fort Capri. En overdag, dan wordt hun auto ook vertroeteld. Dus zij schamen zich niet voor hun eigenlijk verhankelijke auto's. Want het zijn vaak heel van die oude auto's. Ze zijn zo toegewijd aan hun eigen auto. Nu, ik vraag u geen toewijding aan een Fort Capri of zoiets. Maar wat zou het toch prachtig zijn als wij op een gelijkaardige manier toegewijd zijn aan onze Heer. Hè? Dat we voor hem leven, dat we totaal afhankelijk worden van hem. En dat we net zoals Paulus kunnen zeggen, het leven is mij Christus. Het is ook mijn wens, beste mensen, dat het woord van de Heer Jezus rijkelijk in u woont. Mag ik nog samen met jullie bidden. Dank u Heer voor deze woorden, Heer, dank u echt dat het mogelijk is om rijkelijk voor u te leven, Heer. Dat u rijkelijk ook in ons woont met uw woord. En dat we echt totaal veranderd worden, zodat mensen echt zin krijgen om u te leren kennen, Heer. Dat ze er naar uitzien. En Heer, wilt u ons helpen om ook vol te worden van u. Om afhankelijk te worden van u. En echt ook te genieten ook van de blijdschap die u wilt geven. Dank u daarvoor, in Jezus' naam. Amen.